Wij gaan verder met de Romeinenbrief. En wij zijn de vorige keer gebleven, ook begonnen trouwens in Romeinen 2. En daar ga ik nu verder. We gaan verder vanaf vers 12. Maar laat ik eerst even teruggrijpen op het voorgaande, op de eerste 11 versen van Romeinen 2. Die wil ik even met jullie lezen. Voor het verband. Nou ja, voor het verband zou ik eigenlijk ook Romeinen 1 nog moeten lezen. Maar dat doe ik dan toch maar niet. Want dat zijn 32 versen. Dus dat is een hele hap. Maar ja, ik zal er nog wel eens op teruggrijpen. Omdat in Romeinen 1 wel echt de basis ook wordt gelegd voor wat in Romeinen 2 wordt uiteengezet. Ik heb al vaker gezegd, en dat zal ik nog wel een paar keer zeggen, dat de uiteenzetting in de Romeinenbrief echt opbouwend is. Dus het een bouwt voort op het voorgaande. En dat zullen we ook deze keer wel weer zien. Dus ik lees deze verse in Romeinen 2 vanaf vers 1. Daarom ben jij, o mens, niet te verdedigen, ieder die oordeelt. Want waarin jij een ander oordeelt, veroordeel jij jezelf. Want jij die oordeelt, praktiseert dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke dingen praktiseren. En jij rekent dit, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen praktiseren en ze zelf doet, of ook doet, dat jij aan het oordeel van God zal ontsnappen? Of veracht jij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld? En ben jij onwetend dat de goede tierenheid van God jou tot bezinning leidt? Maar in overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart, spaar jij voor jezelf toorn op in de dag van toorn. En van de onthulling van het rechtvaardig oordeel van God. Die een ieder zal betalen, vergelden naar zijn werken. Aan hen die in het verduren van goede werken heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het Ionische leven. Maar aan hen die uit eigen belang ongezeggelijk zijn aan de waarheid, maar zich laten gezeggen door de onrechtvaardigheid, toorn en woede. Verdrukking en benauwdheid zal komen op iedere ziel van een mens die het kwaad bewerkt, eerst op de Jood en ook op de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Dit gedeelte hebben we besproken. En als ik het kort zou moeten samenvatten, dan gaat dit gedeelte over de hypocriete mens. Die, en dat kan godsdienstig zijn, maar dat hoeft niet per se. Kan ook een politicus zijn of zo, hè? Dat, ja. Maar die het een zegt en het ander doet. Ook nog eens de ander die die dingen praktiseert, veroordeelt, maar ze zelf blijkbaar in het verborgen dus, zelf ook doet. Nou, dat verschil met onze politici is dat zij het gewoon in het openbaar doen en niet in het verborgen.
Of niet over liegen?
Nou ja, over regels aan anderen opleggen en zich er zelf niet aan houden bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Maar dat is dus hypocriet, het een zeggen en het ander doen. Nou, dan gaan we verder in Romeinen 2 vers 12. Want allen die zonder wet zondigden, zullen ook zonder wet verloren gaan. Ik lees even verder. En allen die onder de wet zondigden, zullen door de wet geoordeeld worden. Ik zei al, het is een opbouwende uiteenzetting. En dat want, dat grijpt natuurlijk weer terug op het voorgaande. Er is geen aanzien des persoons bij God. Ik denk dat ik vorige keer, ik weet het niet helemaal meer, wat schriftplaatsen uit het Oude Testament heb aangehaald waar dit staat. Maar ook in de brieven komen we dat nogal eens tegen. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dat betekent dat God de buitenkant niet aanziet. Dat hij allen gelijk behandelt, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk, want er is wel degelijk een bepaalde volgorde, maar dat hebben we ook in die voorgaande verzen gelezen. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is in principe de volgorde. Maar hier staat dus dat allen die zonder wet zondigden, ook zonder wet verloren zullen gaan. Verloren gaan. Ja, de Romeinenbrief is echt ook een toets begrijpend lezen. Verloren gaan, dat is niet het Ionische leven ontvangen. Want degene die in verduren van, hoe stond het er ook alweer, in verduren van goed doen, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, zij ontvangen het Ionische leven. Maar degene die, nou ja, dan volgt er ook een beschrijving, die dat niet doen, die gaan dus verloren, die komen om, zo zou je dat woord ook kunnen vertalen, dat verloren gaan. Zij ontvangen het Ionische leven niet, dat leven van de toekomende Ionen. Vorige keer nog een schemaatje van laten zien, dus dat, en dat doe ik wel vaker, ook bij de Efezebrief heb ik dat gedaan. Dat moet gewoon, dat moet echt goed in je hoofd zitten, dat is belangrijk. Ja, wij denken aan, hier staat allen die zonder wet zondigden. Dan denken wij van zondigen, hè, dan denken we gelijk aan ethische kwesties. Maar daar gaat het niet om in dit verband. Allen die zonder wet zondigden, verander dat maar eens in doelmissen. Hè, dat is uiteindelijk zondigen en dat uit zich wel in allerlei ethische gedragingen. Maar hier in dit verband is zonder wet zondigen. Gezondheid. Ik wacht even af of er nog één komt.
Ja. Nee, zitten werken. Kijk uit voor al die virus hoor.
Ja, nee, maar we zitten op afstand hier. Dus dat is echt helemaal niks aan de hand.
Of ik ben gewoon ergens al werken.
Dat zat er. Hoi koorts.
Misschien, ik heb gisteren in het weiland gewerkt.
Dat bedoel ik. Allen die zonder wet zondigden. Is in het verband allen die dus de wet niet hebben en doelmissen zijn, dat is degene die God, dat zijn degene die God niet als God verheerlijken. Die missen doel. Of die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Welke waarheid? Nou, dat er een God is. En in Romeinen 1 wordt uitgelegd dat God zich kenbaar maakt in zijn schepping. Zijn onzienlijke dingen worden in de zienlijke dingen verstaan en doorzien. Zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid. God is de onzienlijke, niet waar te nemen. Maar zijn kracht en goddelijkheid die kun je in heel de schepping terugzien. En daarom is de mens niet te verontschuldigen. En de mens die dat niet erkent, dat is degene die zondigt. En de natiën die de wet niet hadden en dus zonder wet zondigden, waren degene die geen God erkennen. Die om zich heen kijken en denken van ja, maar dat, ja, ik weet niet wat ze dachten toen. Bij de ene zat er meer godendom. Wij hebben natuurlijk het atheïsme en de oerknal. Dat zijn de moderne versies. Maar het gaat erom God niet als God verheerlijk en dak. Zij zullen ook zonder wet verloren gaan of omkomen. En dus dat Ionische leven niet ontvangen. En allen die dus wel onder de wet zondigen, allen die de wet wel ontvangen hebben, dat is maar een heel klein deel. Hè? Dus een heel klein volkje, Israël, en ook nog eens voor een bepaalde tijd. Want die wet kwam pas honderden jaren na Abraham. En wat was het? 2500 jaar na Adam, geloof ik. Ja. Dus al die mensen hebben zonder wet geleefd. En toen kwam de wet voor Israël. Maar het einde de wet is Christus. Dus het was ook nog eens een hele beperkte tijd. Beperkte houdbaarheid. Dus één volkje voor een beperkte tijd kreeg die wet. Nou, maar allen die dus die wet hebben ontvangen en onder de wet zondigden, die zullen door de wet geoordeeld worden. Wat hier gewoon staat is dat de mens wordt beoordeeld naar de mate van kennis, of naar het licht dat hij heeft ontvangen. In die mate ben je verantwoordelijk. Dus je zou dus kunnen zeggen van het Joodse volk, ja, die hebben allerlei voorrechten. Hè? Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Ja, maar dat die voorrechten die worden een last, zolang je je niet aan die Torah, die onderwijzing, houdt. Als je daar niet naar luistert, dan, Ja, hoe zeg ik dat in mijn eigen woorden? Dat las je natuurlijk ook in het voorgaande. Juist degene die beter zouden moeten weten, juist die zullen daarin geoordeeld worden. Allen die zonder wet zondigden, zullen ook zonder wet verloren gaan. En allen die onder de wet zondigen, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Ja, en dan lezen wij weer met die Calvinistische opvoedingen die wij hebben gehad. Sommigen zijn zo gezegend dat ze dat niet hebben gehad. Maar dan denk je, oh ja, dan moeten toch de wet doen. Hè? De daders van de wet. Maar wat is bij Paulus een dader van de wet? Ja, dat weten jullie nog niet, want dat staat pas in Romeinen 9 en daar zijn we nog niet. Of degene die verder hebben gelezen, die weten dat wel. Eigenlijk is dat ook zo. Hè? Voordat je een brief gaat bespreken, moet je hem eigenlijk eerst helemaal toch wel enigszins gelezen en bestudeerd hebben. Want je gaat de dingen die hier naar voren worden gebracht, in Romeinen 2 zijn we pas, dit wordt onder andere in Romeinen 9 ook nader verklaard. Een doener, een dader van de wet, is niet iemand die de wet werkt. Het is iemand die de wet gelooft. Ik zei zojuist, het einde of het einddoel van de wet is Christus. Maar dat betekent ook ten diepste dat de wet spreekt van Christus. En dat hij de vervulling is van de wet. Als iets een vervulling is, dan betekent het ook dat het voorzegging is, profetie. En hij vervult de voorzeggingen, de profetieën van de wet. Hij vervult dat waar de wet van spreekt. En de wet zou dus geloofd worden. Geloofd. En niet gewerkt. Maar in Romeinen 9 zegt Paulus dit ook. Daar zegt hij, ja, dit gaat over hoe zit het dan met Israël, hè, als de redding naar de natie is gegaan. Nou, wat zullen wij dan zeggen? Dat natieën die geen rechtvaardigheid najagen, rechtvaardigheid grepen. In de zin van begrepen. Een rechtvaardigheid echter die uit geloof is. Hier gaat het dus over de Joden hadden de wet ontvangen, de Torah, Gods onderwijzing. En de natie niet. Maar de natie die geen rechtvaardigheid. Kijk, de Joden jaagden of joegen, wat is het? Nou, ik meteen invoeren, een nieuwe spelling kan allebei. Ja, maar de Joden die dus rechtvaardigheid najoegen, najaagden, die grepen het niet. Maar de natie die dat niet najagen, die hebben rechtvaardigheid gegrepen of begrepen. Een rechtvaardigheid echter, in tegenstelling tot de Jood, die uit geloof is. Nou, maar dat gaat Paulus hier uitleggen. Maar Israël, die een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Dit is heel sterk hoor, wat Paulus hier zegt. Hij zegt hier gewoon, hij generaliseert natuurlijk, want er zijn altijd uitzonderingen. Er is altijd een overblijfsel, dat is Romeinen 11. Maar wat hij hier zegt, hij zegt, Israël heeft die wet ontvangen, maar ze zijn aan de wet niet toegekomen. Dat staat hier. Hoe dan? Hoe zit dat dan? Nou, dat gaat hij dus in het volgende vers uitleggen. Waarom niet? En dan gaat hij de vraag beantwoorden. Omdat het volk dus Israël, niet uitgaat van geloof, maar uitwerken van wet. Volgens mij moet het staan als uitwerken van wet. Maar zij gaan dus bij de wet. Ze zijn aan de wet niet toegekomen. Hoezo niet? Waarom niet? Nou, zij gaan niet uit van geloof. Zij hebben die wet niet geloofd, maar zij hebben die wet gewerkt. Dat is wat hier staat. Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitwerken van wet. Als uitwerken van wet. Dus zij, wanneer waren zij aan de wet wel toegekomen? Nou, als ze de wet geloofd hadden. Want de wet is profetie en de wet is belofte. Hè? Het gij zult, hebben zij opgevat als van, oh, nou moeten wij dat gaan doen. Nee, gij zult is een belofte. God voorzegt, jullie zullen, nou, en noem het allemaal maar op. En ten diepste, is die wet ook profetie en spreken al die rituelen en al die onderdelen van de tabernakel, de tempel, de rituelen met de priesters, spreken allemaal over Christus. En dat zou, daar zou men het vertrouwen op stellen. En dat zou men geloven. Maar de Jood, Israël, is daar niet aan toegekomen. Want zij zijn de wet gaan werken en een eigen gerechtigheid, om een eigen gerechtigheid op te richten. Nou, daar gaan we dus, zullen we ongetwijfeld uitgebreider op ingaan in Romeinen 9. Maar ja, daar gaat het dus over als Paulus zegt, niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God. Niet die hem alleen maar horen, maar die hem ook doen. In de zin van, niet werken, maar geloven. Ja, dat zijn echt dingen die we moeten leren verstaan. Want met onze, generaliseer ik ook maar. Maar met onze Calvinistische opvoeding in Nederland. Denk je bij daders van, de wet moet gewerkt worden. Hè? Maar dat was wat de Jood dus ook dacht. Waarvoor Paulus en Romeinen zeggen van, ja, daarom zijn ze aan de wet niet toegekomen. Nou, daar gaan we ongetwijfeld nog veel op terugkomen. Want wanneer natiën die de wet niet hebben, van nature de dingen van de wet doen, dan zijn deze die de wet niet hebben, zichzelf een wet. Of zichzelf wet. De natiën hebben de wet niet ontvangen. Ik zei al, dat was alleen voor Israël. Maar toch doen zij van nature de dingen van de wet. De mens doet dus van nature de dingen van de wet. Dat staat hier. En ik heb erbij gezet, het woordje, ja, dat woordje wet heeft natuurlijk ook zo'n lading. Hè? Maar ik heb mezelf enigszins aangewend om elke keer als ik het woord wet lees, dan verander ik het in Torah. En wat is dan Torah? Nou, dat is onderwijzing. Dat is Gods onderwijzing. De wet is onderwijzing. Is instructie. Maar het is het is niet onderwijzing wat wij moeten doen. Nee, het is onderwijzing van wat God belooft. Dat is de wet, ten diepste. En bij wet denken wij al snel van, je mag hier maar 50. En als je die wet overtreedt, dan flitsen ze en krijg je een boete. Maar ten diepste is de wet is natuurlijk onderwijzing. En de natie die de wet niet hebben, die doen van nature de dingen van de wet. Dat is dus op de een of andere manier, zijn die normen ingeschapen, om het maar zo te zeggen. En ik gebruik nu het woord norm, want dat woord norm, ons woord norm, is afgeleid van het Griekse nomos. En dat is ik kan het niet aanwijzen met die pointen, maar dat is helemaal rechts onderin. Het woord, Griekse woord voor wet, wat hier vertaald wordt met wet. Dus de natie die de Torah, de wet niet hebben, die doen van nature de dingen van de wet. De mens heeft van nature dus normen. Kennis van goed en kwaad. En hun eigen normen, dat wat hun geweten, wordt het verderop gezegd, genoemd, dat wat het geweten hen influistert, ik kom straks al terug op dat woord geweten, want we gaan gewoon verder lezen. Ja, dat is hen dan tot wet. Tot onderwijzing. Dus de Jood had de wet. Maar de natie die de wet niet hebben, doen van nature de dingen van de wet. En die zijn dus, dan zijn deze die de wet niet hebben, zichzelf een wet. Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. Ja, want zij doen van nature de dingen van de wet. Zij hebben kennis van goed en kwaad. Ze hebben normbesef. Ja, zeg het maar, er zullen nogal wat woorden voor zijn. Maar daarmee betonen zij dat het werk van de Torah, van Gods onderwijzing, in hun harten geschreven is. De wet zit dus in hun natuur. Ja, dit is overigens ook, dit gaat trouwens ook in tegen ook christelijke religie. Hè? Want die vertellen juist dat de mens van nature verdorven is. hier staat het toch echt anders. En we hebben Romeinen 1 gelezen. Daar ging het op het gebied van seksualiteit. Dat ze het natuurlijk gebruik veranderd hebben in hetgeen dat naast de natuur is. Of tegennatuurlijk. Dus van nature zit het er allemaal in. Maar dat wordt je afgeleerd. Nou ja, op scholen en in kerken en noem het allemaal maar op. Het wordt je gewoon afgeleerd. Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. En nogmaals, die wet is niet de 10 geboden of iets dergelijks. Het is Gods Torah, Gods onderwijzing. Ook de onderwijzing dat God er is. Ook dat zit in de mens. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 1. Die woorden haalde ik net al even aan uit het hoofd. Hetgeen van 1 vers 19, hetgeen van God kenbaar is, dat is in hen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden vanaf het begin van de schepping verstaan en doorzien. In de schepselen, in dat wat hij gemaakt heeft. Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. En als het in je hart geschreven is, dan is het niet opgelegd van buitenaf, maar dan komt het van binnenuit. Dat zal ook straks, wanneer bij Israël de bedekking van het hart wordt weggenomen, als het hart besneden wordt, ik noem dat nu even tussen de regels door, omdat we dat ook allemaal gaan tegenkomen in de Romeinenbrief. Als het de bedekking van het hart wordt genomen, dan zal God ook een nieuw verbond met Israël sluiten. De wet is het oude verbond, maar God zal een nieuw verbond met Israël sluiten. En Jeremia 31. En dat zal hij ook schrijven in hun hart, zodat ze dat van binnenuit doen. En dan is het geen last, maar een lust. Niet iets wat opgelegd wordt, maar iets dat, hoe noemen ze dat? Intrinsieke motivatie heet dat, geloof ik.
Ja.
Ik heb wel eens een managementcursusje gehad. Ja.
Dat is het toch een wijzing die in hun hart geschreven wordt.
Ja, ja. Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. Daar is hij. Hun geweten getuigt mee. Dus zij hebben een geweten en dat geweten getuigt mee. En wat is een geweten? Nou, dat blijkt heel goed uit het Griekse woord. Het staat daar rechts onder in beeld. Sun, daar begint dat woord mee. Dat betekent samen. Dat zie je trouwens ook in dat eerste woord. Samen getuigende. Sum martelaar. Hè? Dat is het Griekse. Het woord voor getuigen is een martelaar. Dat heeft met ons woord martelaar te maken. Als je getuigt, gaat je kop eraf. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van de waarheid. Hè? Want daar gaat het over in Romeinen. Letterlijk, of je wordt monddood gemaakt, genegeerd enzovoort. Maar hun geweten getuigt mee. Dus dit woord, sun, dat betekent altijd samen. En dat is dus opgebouwd uit samen plus waarnemen of weten. Dus de mens heeft een samenweten. Dat is het geweten. Met wie samen? Samen met God. De mens heeft van nature een samenweten met God. Kennis van dezelfde dingen als God heeft. Niet van alle dingen natuurlijk, maar van bepaalde dingen. Laat ik het zo zeggen. God heeft bepaalde dingen aan de mens meegegeven, zodat de mens die dingen, die normen, kent samen met God. Nou, onder andere dat er een God is, dat heb ik nu al duidelijk, tenminste dat heeft Paulus wel duidelijk gemaakt in Romeinen 1. Maar ook kennis van goed en kwaad, hè? Norm, besef. Dat heeft de mens van nature. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt, dat de natie die de wet niet hebben, toch die kennis hebben. Een samenweten met God. Hun geweten getuigt mee en hun overwegingen tussen elkaar onderling beschuldigend of ook verdedigend. Ja, een geweten, ik zei al, die fluistert je dingen in. Ik meen dat dat de mens weet van nature dat er een God is. Dat noemt men geloof ik in bepaalde kringen zoiets als een ingeschapen godsbesef. Maar dat, die term vind je niet letterlijk in de Bijbel. Maar dat idee wordt hier natuurlijk ook onder andere hier wel naar voren gebracht. Dat de mens er kennis van heeft dat er een God is van nature. Hun geweten getuigt mee en hun overwegingen tussen elkaar onderling beschuldigend of ook verdedigend. Dat is dat stemmetje van het geweten, hè? Dat beschuldigend kan zijn of ook verdedigend. Bij bepaalde gedachten of beslissingen, weet ik veel. Maar het gaat hier in principe over de toekomst, want dat zegt vers 16. Maar nog even dit. Wat wilde ik daarover zeggen? Oh ja. Een geweten, een samenweten met God, dat heeft de mens van nature. Ja, wij kijken om ons heen en denken van ja, daar zien we niet zo heel veel meer van terug. Nee, want ik heb daar geen voorbeelden van genoemd, maar kom straks bij de koffie even naar me toe, dan laat ik het zien. Een geweten kan, je kan een rein geweten hebben. Hè? Dat vinden we, ik zou gewoon kunnen met dat ISA-programma dat woord kunnen aanklikken. En dan heb je alle schriftplaatsen waar dit woord voorkomt. Een mens kan een rein geweten hebben, een goed geweten. Maar ook een besmet geweten, lezen we dan. En men kan zelfs het geweten dichtgeschroeid of dichtgebrand hebben. Als je kijk, dat staat hier ook, dat overwegingen tussen elkaar beschuldigen of ook verdedigen. Maar als je dat, wat dat geweten je ingeeft, als je dat ook in maar wegstopt, ja, dan is op een gegeven moment dat geweten is dichtgeschroeid, dichtgebrand. Ik geloof dat Paulus dat in een van de Timotheusbrieven zegt. Of het geweten kan besmet zijn. Het kan ook zwak zijn. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 8. Dus het gaat over gelovigen die er last van hebben dat ze bepaald vlees zouden eten wat aan afgoden offerd zijn. Nou, dan zegt Paulus van ja, bij degene die sterk is, die erkent één God en al die afgoden, ja, dat zal allemaal wel. Maar voor ons is er maar één God. Dus die danken we voor alles wat we ontvangen. En dan kunnen we ook alles. Kunnen van alles gebruik maken op die manier. Maar degene die dat dus niet zo ziet, zegt Paulus van, nou, die heeft nog een zwak geweten. Maar in ieder geval een dichtgeschroeid of een dichtgebrand of een besmet geweten. Dat heb je dus als je onderwijs gevolgd hebt. Ja, niet het onderwijs van de schrift, maar gewoon het onderwijs van de wereld. Hun geweten getuigt mee in hun overwegingen tussen elkaar onderling beschuldigend of ook verdedigend. In de dag wanneer God het verborgene van de mensen zal oordelen. Dus dat komt allemaal aan het licht. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat stond ook in de eerste vers van Romeinen 2. Maar degene die onder de wet hebben geleefd, die zullen dus door de wet geoordeeld worden, zegt Paulus. Maar de natie die de wet niet hebben, maar die van nature wel de dingen doen van de wet, die zijn zichzelf een wet. En wanneer God in de dag, wanneer God het verborgene van de mensen zal oordelen, dan komen dus al die overwegingen van het geweten komen aan het licht. Dat is nu allemaal verborgen, hè? Het is het verborgene. Maar dan, in die dag, zal alles aan het licht komen. Nou, voor het leeuwendeel zal dat na de 1000 jaar zijn bij het oordeel van de grote witte troon. Dat zijn degenen dus die geen deel hebben aan de eerste opstanding. Dat vind je allemaal in Openbaring 20. En ga ik even terug naar het direct voorgaande. Gods oordeel is naar waarheid. En in die dag, wanneer gaat God het verborgene van de mensen oordelen? Gods oordeel is naar waarheid. Dus daar zal alles aan het licht komen. Wat komt daar aan het licht? Nou, de waarheid. Dat is wat Gods oordeel inhoudt. En dat zal voor degene die God niet erkend hebben, zal dat opleveren verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere ziel die het kwade werkt. Zei Paulus in het voorgaande. Want ja, als je daar staat voor jouw schepper en je hebt altijd die waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Ja, dat levert verdrukking en benauwdheid op. Er staat niks over straffen, folteren of hoe ze de, wat ze ook hel en verdoemenis, wat men allemaal leert. Nee, er staat dat verdrukking en benauwdheid over iedere ziel zal komen die het kwade heeft bewerkt. Wat is het kwade? Nou, God niet als God herkennen. En al het verborgene, de raadslagen van het hart, alles wat in het hart is, zal daar aan het licht komen. Ja, in overeenstemming met mijn evangelie, zegt Paulus, naar mijn evangelie, door Jezus Christus. Het is op die grote witte troon, ja, daar zit de Zoon des Mensen, de Christus. En er staat ergens in Johannes dat God al het oordeel aan hem heeft gegeven. Hij gaat alles rechtzetten. En dat hij het gaat rechtzetten, richten, deze rechtzitting is een rechtzetting. Scheelt maar één letter. Maar daar hadden we het vorige keer in de afloop nog even over. Hè? Dat was off the record, toen de band niet meer liep, om het zo te zeggen. Toen hadden we het nog even over dat woord oordeel. Dat als God oordeelt, dat richten is. Dat is een gericht. Ja, kun je dan altijd dat woord vertalen met gericht? Nou, dat woord wordt lastig, hè? was over het algemeen geloof ik wel de conclusie. Maar laat ik dat dan nog even als voetnoot erbij geven. We lazen net die eerste verse van Romeinen 2 die we vorige keer besproken hebben. Daar staat bijvoorbeeld in vers 1, daarom ben jij niet te verontschuldigen, o mens, wie jij bent die anderen oordeelt. Want jij oordeelt, want je veroordeelt jezelf, want jij die anderen oordeelt doet dezelfde dingen. Nou, in dat vers kun je dus niet zeggen, oordeel kun je altijd vervangen door het woord gericht. Dat wordt daar toch wat lastig lezen, denk ik. Maar dat is even een voetnoot naar de vorige keer. Maar wanneer God gaat oordelen, dan komt dus de waarheid aan het licht. Dan wordt alles rechtgezet en is er dus een gericht en een rechtzetting. En daarom is het ook evangelie. Ik heb geen flauw idee hoe men dit in het christendom, dit vers uitlegt. Hoe men dit ook maar zou kunnen rijmen met een altijd durende hel en verdoemenis. Hun geweten getuigt mee, een overweging tussen elkaar, onderling beschuldigend of ook verdedigend, in de dag wanneer God het verborgene van de mens zal oordelen. En dat is in overeenstemming met mijn evangelie, zegt Paulus, door Jezus Christus. Ja, dat is toch een geweldig goed bericht, dat God alles wat krom is, alles, recht gaat zetten. Dat alles aan het licht komt, al het onrecht wat je of wat een ander is aangedaan, dat gaat God allemaal in het licht brengen en het allemaal rechtzetten. Daders en slachtoffers, dat wordt allemaal gericht en wordt allemaal rechtgezet. Ook verzoend, alle vijandschap tussen de mens en God wordt veranderd. Dus die mensen die zijn, God gaat het al verzoenen met zichzelf. De mens is dan geen vijand meer van God. Ik zat van de week toevallig, nee, niet helemaal toevallig, maar dat spreekt jou wel aan, denk ik. Ik zat van de week met Jens, die zei van, wij hebben twee huisdiertjes met de geweldige namen Tuca en Noah. En Jens zei van, als we straks in de hemel zijn, dan wil ik wel de Tuca en Noah er ook zijn. Dus toen heb ik dat gedeelte, dat vers uit Psalm 37 is het geloof ik, daar waar staat, God redt mens en dier, staat daar. Voor mij is het Psalm 37, vers 6 geloof ik, of 7. God redt mens en dier. En toen heb ik een dag later, nou weet ik het hoofdstuk niet meer, volgens mij was het Jesaja 11, waar staat dat de wolf met het lam zal liggen en dat de leeuw stro zal eten. En ik zeg, ja, dat komt omdat die vijandschap ook in die dierenwereld ook is weggenomen. Er zijn geen vijandige verhoudingen meer in de nieuwe schepping. Want de schepping wordt verzoend. Niet alleen met God, maar ook met elkaar. Wederzijds verzoenen noemt Paulus dat. Het al zelfs. Dus ook nog eens de onzichtbare wereld. Dus het gaat nog veel verder. Maar het is zo mooi om dat dan te lezen in Jesaja. Dat de leeuw bij, weet ik veel, bij een schaap of een lam. Of dieren die ze normaal opvreten. Daar liggen ze nu bij. Dus dat gaat erover dat al die vijandschap is weggenomen. Ook onderling. Tussen mensen en dier, tussen dieren en mensen, tussen dieren onderling. Maar ja, ook tussen de mens en God. Nou, dat is evangelie. Maar God zal alles recht zetten en ook recht doen. Ook aan slachtoffers enzovoorts. Het is een geweldig evangelie. Nou, dat zegt Paulus hier. Hè? Ja, en hoe men dat in traditionele theologie dan uitlegt. Ja, daar is oordeel, dat is voor altijd over en uit. Ja, nog erger, voor altijd vuur en foltering enzovoort. Dus dat is nog niet één, was het maar over en uit, denk ik dan. Nee, maar het is in overeenstemming met mijn goede bericht, met mijn evangelie, zegt Paulus. Door Jezus Christus, hij die zijn leven gaf voor deze wereld. Zie, jij wordt Jood genoemd. Ja, vanaf dit punt, vanaf het voorgaande, daar zou de Jood zich al in kunnen herkennen. Maar vanaf dit punt wordt echt direct de Jood aangesproken. En dat is zo tot in hoofdstuk 3. Zie, jij wordt Jood genoemd en jij rust, jij steunt op de wet en jij beroemt je in God. Ja, in het voorgaande de hypocriete mens, maar dus ook met name denk ik de godsdienstige mens. De christen, maar daar zou de Jood zich dus ook in kunnen herkennen. Maar dat komt omdat de christenen zich ook weer in de plaats van de Joden hebben gesteld. Hè? Ja, er zit van alles achter natuurlijk. Maar een Jood, Jehuda, dat betekent een godlover. Of een lover van God, of een prijzer, of iets dergelijks. Want je leest in Genesis 29, als Juda geboren wordt bij Lea was dat. Dan zegt zij ook zoiets. Ik zal God loven en daarom noem ik hem Juda. Zoiets staat er. Dus Juda is een godlover. Maar Paulus zegt, ja, jij wordt Jood genoemd. En later zegt hij dat in deze betekenis van een godlover, dus niet elke Jood ook een echte Jood is. Paulus gaat dat begrip Jood, gaat hij straks in de versen 28, 29, waar we nu niet, vandaag niet in terecht gaan komen, maar volgende week, als we bij leven en welzijn. Maar daar gaat hij die betekenis beperken, dat de ware Jood, ja, de naam zegt het al, is ook degene die God looft en God de eer geeft. En hier, dat lees je al, ik zal al snel verder lezen, dat lees je ook tussen de regels door. Is het de Jood die steunt op de wet en op zichzelf en op zijn eigen gerechtigheid. Zie, jij wordt Jood genoemd en jij rust op de wet, jij beroemt je in God. En jij kent de wil van God dus. En jij toetst de dingen die van belang zijn en je laat je onderrichten uit de wet. Dit zijn allemaal voorrechten van de Jood. En er worden hier 12 genoemd. Dat is ook niet voor niks natuurlijk, hè. Israël, 12 stammen. Maar deze 6, die van vers 17 en 18, die gaan over de Jood zelf. En de volgende 6 gaan er eigenlijk over wat hij zou zijn ten opzichte van de andere volkeren. En, maar dat zijn allemaal voorrechten. In Romeinen, in hoofdstuk 3... vers, ja, die eerste vers zegt Paulus, ja, wat is nou eigenlijk het voordeel dan, hè, van de Jood? Nou, dit veel zegt hij, er zijn heel veel voordelen, maar dit in de eerste plaats. Dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dus zij kennen Gods wil, of ze zouden die wil moeten kennen. Zij toetsen de dingen die van belang zijn, dat wat in de wet geschreven zijn. Hè, en ze laten zich ook onderrichten uit de wet. Maar deze voorrechten keren zich tegen hem wanneer zij zich verheffen boven anderen. Als jij, als het volk, het Joodse volk is Gods uitverkoren volk. Ze hebben de wet ontvangen, maar je zou kunnen zeggen dat maakt hun verantwoordelijkheid dus juist zwaarder. Want zij zijn degene die Gods wil zouden kennen. Zij zouden de dingen toetsen die van belang zijn. Zij zouden zich laten onderrichten uit de wet. En wanneer zij die wet niet daadwerkelijk verstaan en zich ook nog eens een eigen gerechtigheid zoeken en zich ook nog eens boven de andere volkeren verheffen, dan keert het zich juist tegen hem. Dat begrijpen we allemaal. Jij kent de wil, jij toetst de dingen die van belang zijn en je laat je onderrichten uit de wet. Foutje. Bovendien heb jij vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in jezelf. He, dat is ze dus. He. Zij vertrouwden op zichzelf, op hun eigen werk, op hun eigen gerechtigheid. Maar ook dat je hebt vertrouwen in jezelf, dat je een gids bent van blinden, een licht voor hen die in duisternis zijn. Dat zou Israël ook zijn. He. Dat was de bedoeling, om het zo te zeggen. Nou ja, de bedoeling, dan zeg ik het verkeerd. Dat was Gods wil, geopenbaarde wil, voor dat volk. Gods bedoeling, dat is zijn verborgen bedoeling. Want er gaat niks buiten zijn bedoeling om. Maar die was anders, dat het volk het niet zou zien. En dat heeft allemaal redenen, wat we ook tegenkomen in de Romeinenbrief. Maar zij zouden niet vertrouwen in zichzelf. Hè? Bovendien heb jij vertrouwen in jezelf. Maar ze zouden vertrouwen in God die het doet. Maar zij zouden een leidsman zijn van blinden, een gids van blinden. En een licht voor hen die in duisternis zijn. Maar dat zullen ze in de toekomst ook zijn. Hè, Jesaja 60 wordt dit voorzegd. En dat gaat God echt vervullen. God gaat die draad weer oppakken met dat volk. Dat volk dat nu terzijde is gesteld. Een opvoeder van onverstandigen, een pedagoog, een opvoeder van onverstandigen en een leraar van onmondigen. Kijk, ik heb het even op een rijtje gezet. De Jood is een gids, een licht, een opvoeder en een leraar. Tenminste, dat zouden zij zijn. Dan komen de natieën, die zijn blind, in duisternis, onverstandig en onmondig. Dat is de tegenstelling. En die positie had de Jood ook. En dat zij zouden dat geloven en niet werken en zeker niet zichzelf daarop voor laten staan. Bovendien heb je vertrouwen in jezelf dat je gids bent van blinden, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onmondigen. Omdat jij in de wet de vormgeving van kennis en van waarheid hebt. Of het model van kennis en van waarheid. Zij hadden in die wet, in die Torah, alle kennis en de waarheid. Maar omdat men die wet had ontvangen van God, minachtte men de andere volkeren, en men verhoogde zichzelf, en dat is eigen roem. En dit woord vormgeving, dat komt nog maar één keer voor, en dat is in 2 Timotheüs 3, vers 5. En daar gaat het over hen die een vormgeving, een vorm van godsvrucht hebben. Een schijn wordt het dan ook mee vertaald, een schijn van godsvrucht. Dus aan de buitenkant zou je denken van, hé, die zijn godsvruchtig. Die gebruiken een Bijbel en ze hebben bepaalde rituelen, ze een bepaald jargon, hè, bepaalde uitdrukkingen. Nou, dat klinkt allemaal heel gelovig, maar het is een schijn van godsvrucht. Daar gaat het dus ook over in 2 Timotheüs 3 en daar gaat het hier natuurlijk ook over. In de wet hadden zij de vorm, ze hadden weliswaar die vorm van kennis en van waarheid, maar het is allemaal buitenkant. Dat is religie ook, buitenkant. Jij dan die een ander onderwijst. Jij onderwijst jezelf niet. Of andere vertalingen zeggen dan, jij dan die een ander onderwijst, onderwijs jij jezelf niet. He, dus het is of een vraagteken, dat zie je in de Statenvertaling van het NBG. En in schriftwoordvertaling zag ik zelfs een uitroepteken. Nou, ik heb de gulden middenweg gekozen en de punten laten staan. Maar het kan natuurlijk allebei. Het zijn dan elke keer retorische vragen. Jij dan die een ander onderwijs. Jij onderwijst jezelf niet. Jij die proclameert dat men niet stelen mag. Jij steelt. Ja, want het volk Israël. Als ik nog even terug ga naar het vorige vers. Ze zouden een opvoeder van onverstandigen zijn. Een leraar van onmondigen. Een gids van blinden. Een licht voor hen die in duisternis zijn. In Exodus 19. Daar staat dat zij een priesterlijk koninkrijk zouden zijn. Maar priesterlijk, de taak van een priester is onderwijzing. Alles wat een priester doet is al onderwijzing. Ze wijst allemaal op Christus, de ware hoge priester. Nou, daar hebben we het over gehad toen een paar studies, toen paar keer hebben nagedacht uit het gedeelte over de Hebreeënbrief. Maar het volk Israël zou een priester, zou niet een koninkrijk zijn, maar een priesterlijk koninkrijk. Dat wil zeggen dat zij de natiën zouden onderwijzen. Van de, hoe staat het er? Van de deugden des Heren. Zij zouden de natiën onderwijzen. Nou, hebben ze dat gedaan? Nee. Zij hebben zich juist verheft boven die natie en die natie geminacht. Ze hebben de. Jij die, en ze hebben niet alleen de natie niet onderwezen, ze hebben zichzelf niet eens onderwezen. Jij dan die een ander onderwijst, jij onderwijst jezelf niet. Jij die proclameert dat men niet stelen mag, jij steelt. Ja, onderwijs, nogmaals, die vers heb ik aangehaald uit de Romeinen 9. De wet onderwijzen is de, dat men de wet zou geloven en niet zou werken. Stelen. Je kan natuurlijk zeggen dat is iets wegroven, maar het is ook de ander iets onthouden. Dat is ook stelen. En men hield voor zichzelf wat men zou delen met de natie. Het volk, Joodse volk zou een priesterlijk koninkrijk zijn. En zij hebben de natie dat onthouden, om het op die manier te zeggen. Dus jij die proclameert dit, dat men niet stelen mag, jij steelt. Jij die zegt dat je geen echtbreuk mag plegen, jij pleegt echtbreuk. En echtbreuk is natuurlijk overspel. En dan kan je natuurlijk kijken naar. Hoe zeg je dat? Naar, gewoon letterlijk naar overspel. Maar ook op geestelijk gebied. Want er zit altijd nog een diepere betekenis achter. Pleegde dat volk ook echtbreuk. Hè, andere goden nalopen is dat in het Oude Testament. En dat wist de Jood donders goed. Hè? Dat. Hoereren, echtbreuk plegen is het nalopen van andere goden, andere heren. Jij die zegt dat je geen echtbreuk mag plegen, jij pleegt echtbreuk. Jij die groet van de afgoden, jij pleegt tempelroof. Ja, ook weer tempelroof, niet geven aan God wat hem toekomt. In Malachi wordt daar een voorbeeld van genoemd, Malachi 3 vers 8 en 9. Dat ze God de tienden en de heffingen onthielden. Jij die jezelf beroemt in de wet, jij onteert God door de overtreding van de wet. Ja, waar men in zou roemen, is in God. En niet van, en wat het volk deed, ja, wij hebben de wet, dus wij zijn speciaal. Dat staat ook in dat vers wat ik net aanhaalde, in Exodus 19. Jullie zijn mij een uitverkoren volk. Dus inderdaad een speciaal volk. God had het volk uitgekozen. Maar ze zouden zich daar niet in beroemen. Ze zouden zich. Ja, ze zouden zich. Ze zouden besef hadden moeten hebben van die priesterlijke taak. Jij die jezelf beroemt in de wet, jij onteert God door de overtreding van de wet. Ja, Jezus zegt dat ook hè, tegen die, daar zou ik heel veel voorbeelden van kunnen noemen. Maar hij zegt in Matthäus 23, en hij zegt, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. Alles dan, zoveel als zij ook maar tegen jullie zeggen, doe het en bewaar het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het en zij doen het niet. Kijk, en dat is dus godsdienstige hypocrisie. De ander opleggen, maar het zelf niet doen. Nou, dat is wat Paulus hier ook in Romeinen 2 naar voren brengt. Jij die jezelf beroemt in de wet, jij onteert God door de overtreding van de wet. Zoals het geschreven staat, want vanwege jullie wordt de naam van God onder de natiën gelasterd. Ja, dit is een aanhaling van een profetie van, dat vinden we diverse keren in het Oude Testament, maar onder andere in Jesaja 52 en Ezekiel 36. Dat de naam van God wordt gelasterd door de hypocriete houding van zijn volk. Want men zegt het een en men doet het ander. Ik heb het nog niet zo heel veel over het christendom gehad, wel een paar keer, maar dat is ook wat je in het christendom ziet. Hè? Men zegt, er is één God. Maar wat men aan de andere kant zegt, ja, het zijn er wel drie. Het is een drie-eenheid. Of, nou, laat ik zeggen, men zegt, God is liefde. Maar als je niet doet wat hij zegt, ga je voor altijd branden in de hel. Kijk, dat is dus het een zeggen en het ander doen of ook zeggen. Dat is dus hypocriet. Die dingen passen niet bij elkaar. God is liefde, ja, maar als je niet doet wat hij zegt, dan gaat hij voor altijd martel en folter in de hel. En de natieën, hè, de mensen ook om ons heen, die zien dat natuurlijk donders goed. Hè, ik heb al zo vaak, op zondag zitten ze voor in de kerk, maar de rest van de week, nou, noem het allemaal maar op.
Ze slecht in
de... Maar die zien... maar die zien ook gewoon het hypocriete van zo'n boodschap. Van zeggen dat God liefde is, maar hij heeft wel een hele vervelende plek heeft hij ingericht voor het, dat is echt zwak uitgedrukt, voor het merendeel van de mensheid, want die doen niet wat hij zegt. Nou, iedereen begrijpt dat dat geen liefde is. En vandaar wordt, het gaat hier over de Jood, maar dus ook vandaar dat Gods naam wordt gelasterd onder de natie. En dat is bij de hypocriete Jood zo, maar ook bij het hypocriete christendom. Ja, ik zie dat ik eens een keer, want ik wilde hier gaan stoppen. Ja, ik wilde hier gaan stoppen, ja. Ik heb, dit is mijn laatste dia. Dus ik had mezelf wat anders ingeschat. Dus dat blijft natuurlijk wel het feit dat ik het altijd verkeerd inschat. Dat als ik ongeveer mezelf een uurtje geef, dat ik de ene keer een uur en een kwartier zit te praten. En nu... een minuut of 2:53 zie ik.
Ik vind dat zich een beetje makkelijk gemakkelijk gemaakt.
Dus
je geweten klaag je nou niet aan.
Nee, mijn geweten klaagt me niet aan. Maar ik beloof jullie dat ik dat volgende keer dat ik de schade in zal halen.
Rode koffie meenemen.
Maar nu laat ik het hierbij.
En dan moet je die belofte.